Heb je zin in het weekend?
Ja.
Ik ook. Ja, ik dacht, ik moet me nog aanmelden hier. Het zou je liefst meemaken met jullie. Dat zou heerlijk zijn, dacht ik. Maar ja, ben je laat. Oké, bedankt. Ik kom maar langs. Halleluja. Het is een feest weer hier te zijn bij jullie. Het is echt, ja, ik vind het een feest. Ik hoop jullie ook. De Heer is goed. Hij leidt ons. Misschien hebben jullie al ontdekt waarover het gaat vanmorgen. Ja? Hey? Het hart? Dat is van mij. Mijn hart. Hier. Opgehangen. Ja. En nog iets erbij. Hey?
Liefde.
Liefde? Wat is nog een beetje het hart hier? Een pen. Hey, ja. Nou, je hebt het thema. Wat staat daar in je hart geschreven? Wat staat daar in je hart geschreven? Zoveel. Dus de preek is al klaar. Stefan bad net. Hij gaat alle beloften vervullen. En dat is waar. En een van de beloften wil ik graag met jullie beginnen te lezen. In Ezechiël 36, 26 en 27. We kunnen ook de piemen hebben, dacht ik. Ja, daar komt ie. Ik, zegt God, tegen ons, tegen, ja, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuw geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. En de Heer zegt, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Is dit een prachtige belofte? Wat een God, onze Vader, die tot ons spreekt, door Ezechiël heen. Onze Vader heeft een groot verlangen naar ons. Naar jou. Naar mij. Hij is erg begaan met ons hart. Met jouw hart. Met mijn hart. God voorspelt wat hij van plan is met ons hart. Ik wil mijn geest in het binnenste van u geven. Ongeveer 600 jaar daarvoor belooft God hier wat? Pinksteren. Pinksteren, want Pinksteren is de feest van de eenwording. God gaat zich verenigen met mensen. Met u, met jou. Dit belofte komt uit het diepst van Gods hart, te midden van een heel slechte situatie. En van zijn volk, dat daar samen met Ezechiël in ballingschap is in Babylon. Juist in zo'n situatie belooft God wat van begin aan zijn diepste hunkering is, in mensen te willen wonen. Ik weet niet hoe het met je gaat, wat jij moet doorstaan, hier of thuis. Waar je ook bent. Maar één ding weet ik zeker. Onze Vader is steeds op zoek naar u. Om u, jou, hoop en troost te geven. Zo is die. Als dit maar niet een sterke troost is, ik zal jullie in uw hart en in uw geest geven. Dit is de kern van het nieuwe verbond. Een verbond van hart tot hart. Een hart te willen worden, één hart te willen worden, gefuseerd, versmolten met de mens, aus einem Guss, zeggen wij. Uit één stuk gegoten. En daarmee is hij met jou begonnen. Voorlaatste zondag klonk de stem hier. Geef de Heer de gelegenheid om het goede werk dat hij in u is begonnen, voort te zetten en te voltooien. Weet je nog? Ja, Visser heeft het gezegd hier. Wees bereidwillig. Wees bereidwillig. Wees bereidwillig. Ik heb het gezien. Ik was ook bereidwillig om hier te komen. Eén belangrijk punt is, uitgangspunt is, wil ik dit überhaupt? Is dit werkelijk mijn doel? Of alleen het doel van God? Heb ik of wil ik mij eenmaken met Gods wil en doel voor mijn leven? Ook als ik niet kan overzien wat het allemaal voor mij nog zal betekenen? Dat is de vraag. Dit is niet vanzelfsprekend en het gaat niet automatisch. Ook niet automatisch omdat je in een volle evangeliegemeente zit. God ziet onze gebroken harten. God doorziet waarom het ons niet lukt om vanuit onszelf in de ordeningen van hem te wandelen. Het oude verbond met al die wetten hebben de harten niet gemetamorfoseerd. Ken je dat woord? Ja. Zeker, veranderd, hè. En daarom begint het met een transplantatie van ons hart. Een nieuw hart. Mijn hart in u. Natuurlijk is er een boze die ons dwars zit. Hij zelf is altijd dwars. Maar aan de andere kant is daar ons hart dat niet altijd duidelijk de juiste beslissingen neemt. Mijn hart kan soms zo ingewikkeld zijn, soms zo stiekem gemeen of arglistig of egoïstisch of trots. Ken je dat ook? Daarom wil God ons een nieuw hart geven. Schenken. Als ik daarover nadenk, is dit wel het grootste geschenk wat hij mij geeft. O God, schenkt ons zoveel. Hè? Zoveel aan zegeningen. Alle zegeningen. Wij zijn gezegend met alle zegeningen. We hebben gisteren hier gehoord. Efeze 1, 3. En genade. En hij geeft ons de aarde, de natuur. Ik denk ook aan de innerlijke kwaliteiten van musicaliteit. Hier heb je hier kwaliteiten. Mandometer, dacht ik. Heerlijk. Ja, kwaliteiten van musicaliteit en poëzie. Enzovoort, enzovoort. Dan is er nog de hemel. Met zijn koninkrijk, zijn troon en zijn zoon Jezus en zijn geest. En dan nog al die lieve broeders en zusters van de gemeente, zijn lichaam. Allemaal gaven van God. Maar wat jou als mens betreft, is het nieuwe hart wel de grootste gave. Jouw hart is het centrum. Kijk maar die tekst, Spreuken 4, 23. Van alles waarover je waakt, waak of behoed vooral over je hart. Het is de bron van je leven, de oorsprong des levens. Ken je die tekst al? Die kent iedereen, hè? Maar ken je ook de werkelijkheid van? En daarom gaat het. Bij ons is het in het bos, bij ons thuis, in het bos, probeerden wij als kinderen vaak de bronnen dicht te stoppen. Er zijn enkele bronnen, heel mooi. Wij halen stenen en zand eroverheen, en veel bladwerk. Maar het water kwam altijd weer doorheen. Kan je je voorstellen, hè? Er is een kracht achter zo'n bron. Dat kan je niet dichtmaken. En dit moet je geloven van jouw bron, als je werkelijk een bron van God bent. Wat een troost. Wat een hoop dat God in staat is een hart van steen te vervangen door een hart van vlees. Merk op, vlezen, zoals die tekst staat, van vlees zijn is niet te verwisselen met vleeslijk. Vleeslijk, ja? Heb je goed gezegd? Begrepen? Goed zo. Vleeslijk heeft te maken met zonde en duisternis. Maar vlezen is iets anders. Oké. Een hart van vlees is week. Mals. Zacht als net hier. Dit kissen. Ja. Maar het is heel kwetsbaar. En gemakkelijk kapot te krijgen. Er zijn ook andere heel mooie stenen. Heel mooie harten als deze. Kijk maar naar het volgende blaadje. Wat een mooie steen. Mooi geslepen en gepolijst. Heerlijk. In zo'n steen gaat geen vuilnis naar binnen. En is die een keer smerig of morsig, dan pak je een emmer vol water, of een pons, of je blaast heel het af met een hoofddrukreiniger. Klaar. Heeft iemand, laat nog staan, heeft iemand zo'n hart van steen in zijn tuin, thuis? Sorry, het was een strikvraag. Want zo is het hart van God zeker niet. Ook als het nog zo mooi glanst en die van jou ook niet. Het hart is zo kwetsbaar en vormbaar. Het laat zich formeren als klei in de handen van een pottenbakker. Steeds weer begint hij opnieuw de klei tot een pot te vormen. Precies zoals hij zich die had voorgesteld. Dat kan je in Jeremia 18 nalezen. Blijf erbij. Jouw hart steeds weer in de handen van de geduldige pottenbakker te geven. En toe te vertrouwen. Hij kan het. Hij kan het. Het zal hem wel lukken. Hij liegt niet. Heb je niet al ook ontdekt dat zijn geloof voor jou sterker is dan je eigen geloof? Dat is een ontdekking. Het voortdurende gebed om de vernieuwing van je hart is meer nodig dan het smeken om allerlei andere zaken en problemen. Neem Salomo als voorbeeld. Net koning geworden, vraagt hij God niet om rijkdom of een lang leven, maar om een opmerkzaam en horend en of gehoorzaam hart. Ook David biedt zoiets in Psalm 86. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Hij merkt op dat zijn hart ergens verdeeld is. En hij maakt er een gebed van. Heerlijk. Zo zijn er heel wat teksten en gebeden in de Bijbel om van te leren. En nu komt een heerlijk feit. Zodra jij een keer jouw hart aan de Heer gegeven hebt, nog beter, hij zijn jouw hart geeft, begint hij iets in je hart te schrijven. En dit is fantastisch. Opeens ontdekt Paulus, we lezen het in 2 Korintië 3, hij ontdekt, u bent zelf onze aanbevelingsbrief in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen, u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God, niet in stenen bladen gegrift, maar in het hart van mensen. Maar op tafelen van vlees in de harten, zegt NBG. En hier zie je de lijn vanuit Ezechiël. Heb je het? De doelstelling waarom God ons hart van steen tot een hart van vlees wil veranderen. Hier zie je, staat het. Paulus zet zich daarvoor in dat mensen zelf een brief van Christus zijn. Dat de mensen tafelen van vlees in de harten hebben, waarop de geest van God iets kan schrijven. Paulus heeft de aanbevelingsbrieven niet nodig. Zo werkt hij niet. Het gaat hem niet om eer of prestatie. Dat is de aanleiding in de context daar naartoe. Hij ziet hoe de geest van de levende God deze mensen in Korinthe door zijn dienst heen heeft veranderd. Er is zoveel in hen gebeurd. Ook al is dit werk nog lang niet af. Of anders gezegd, deze brieven zijn nog lang niet voltooid of klaar. Zo zegt de Heer ook vandaag tegen jou. Jij bent een brief van Christus. Geschreven, niet met inkt, maar met de geest van de levende God. Jij bent een brief van Christus. Kan je dit aanvaarden? Moet je echt een beetje meer wat nadenken, hè? Doe dat maar, komende weekend. Kan je dit beamen? Ja, maar. Oké, daar komen de maars. Geen maar. Geen komma. Punt. Als de Heer zegt, jij bent een brief van Christus, dan moeten alle twijfels aan de kant. Dit is geloof en overgave. Dit is bereidwilligheid. Wat heeft Paulus ontdekt? Dat Jezus een brief wil schrijven. Die Paulus die al zijn tijd in de gevangenissen daarvoor gebruikt, niet voor welnis, maar om brieven aan de gemeenten te schrijven. Daardoor is het Nieuwe Testament toch zo dik en waardevol. Hij is zich bewust dat zijn Heer Jezus ook permanent bezig is brieven te schrijven vanuit de hemel. Steeds weer komt hij tot deze ontdekking die Paulus, hij hier en daar ook in Efeze, in Korinthe. Zelfs in alles aan de Rijn en die Kaiserslautern. Ook daar is een brief te lezen van onze Heer. Ja, zelfs vele brieven. Paulus komt tot de erkenning, zoals ik in de gevangenis steeds weer brieven schrijf, zo is ook mijn Heer Jezus boven, steeds op weg, op tafelen van vlees, de harten vol te schrijven. Hij ziet het opeens. Overal waar de verkondiging in open harten valt, is het inkpen van Jezus gevuld. En hij schrijft, en schrijft, en schrijft, en schrijft, voortdurend op de tafelen van harten. Hij schrijft ook vandaag weer, hier en thuis. Paulus gebruikt het beeld van de stenen tafelen om daarmee aan te geven dat dit gebeuren van de stenen bladen van Mozes, hè, die God ook zelf geschreven had, nu, dus vandaag, tot zijn voltooiing komt. Want de wetten van God horen niet op stenen platen of in kerkstatuten te staan, maar in harten van mensen. Dan kan je wel de vraag stellen, waarom moest God dan toen de tafelen gebruiken? Omdat de harten niet open en bekwaam waren om de wetten in zich op te nemen. Zo konden ze de wetten tenminste lezen. Maar het doel was wel een ander. Vandaag zegt de Heer, jouw hart is een levende brief. Dan moet je gewoon daarover mediteren, denk ik. En met de Heer bezig zijn. Dat kan je niet zo ineens vatten. Ik kon het niet. Ik, een levende brief. Hier zijn heel veel brieven in de zaal. Heel veel. Dat weet ik. Durf je die toe te geven dat jij een levende brief van Christus bent? Echt? Nog duidelijker? Wat is jouw belijdenis over jouzelf? Weet je, dit is heel cruciaal. Heb je ook al eens iemand een Bijbel gegeven? En later gevraagd? Heb je er al in gelezen? En die collega of een vriend of weet ik wat, een buur zegt. Nee, nog niet, geen tijd. Veel te druk, vergeten, wat dan ook. Nou ja, wie leest vandaag nog het woord van God? Weet je, de vijand kan de mensen de Bijbel dicht laten houden of afleiden. Maar hij kan niet van de kaart vegen wat in jouw hart geschreven is. Halleluja. En dit zeg ik soms tegen mensen op mijn werk. Jij leest geen Bijbel. Oké. Maar hier ben ik. Jij leest wel mijn leven. En zij zien wel het licht door al mijn gebreken heen. Is waar. Probeer het uit. Wij kunnen leren te beleiden wat de Heer over ons beleidt. Mijn getuigenis is, ik ben van u en ik ben bestemd voor het licht. Ja, amen. Eén zegt amen. Meerdere denken het. Als ik beleid, ik ben het licht der wereld, dat heeft Jezus gezegd. Of niet? Dat is geen uitvindsel van mij. Niet vanuit hoogmoed, maar vanuit ootmoed. Dit is Jezus navolgen. Dan heeft dit een grote impact en uitwerking in jouw hemel, juist tegenover de duisternis. Kijk, ik mag beleiden, ik ben een levende brief van de Heer. Toch? Jezus heeft dit over mij gezegd. Een collega komt soms enkele week bij mij voorbij, die is iets ouder en die doet zo'n beetje in de ziekenhuizen diensten verzorgen. En ze heeft altijd vragen over Microsoft Excel en Word. Dan komt ze bij mij langs. Ach, zegt ze, zo mooi weer in jullie kantoor, in jullie bureau te zijn hier. En ze zegt, gaf iedereen, u bent vanuit de hemel. Een geschenk van God. Ze is niet gelovig. En opeens dacht ik, wat zegt ze daar? En ik zeg, je hebt gelijk. Echt waar? En laatst begon ik haar weer een tekst uit de Bijbel mee te geven, voor te lezen. Ze is niet gelovig. En ze heeft problemen met de oren. Is plotseling doof op enige oor geworden. Heel verdrietig. En ik zeg, mag ik voor je bidden? Nee, ik kan dat niet. Nee, ik niet. Maar ik kan het wel. En ik heb voor haar gebeden. En ik heb beloofd, iedere keer als ze weer komt, ga ik weer voor ze bidden. Ze is niet in de gemeente, ze kent de Bijbel helemaal niet. Kijk, dat is levende brief zijn daar waar je bent. En heel belangrijk, zo in de wereld te staan. Licht van de wereld te zijn, zout van de aarde. Dat heeft Jezus gezegd. Juist daarom moeten mensen des te meer mensen gaan lezen. Echt waar. Want het woord van God en zijn geest, die in je wonen, zijn veel te lezen. Wel te lezen, niet in de letter, maar in en door het leven. Zo hebben de analfabeten om Jezus heen meer in zijn hart mogen lezen dan de geleerde fariseeën in het wet. Echt waar. Zeg maar tegen je collega's of vrienden, je mag mijn leven lezen. Dan begin maar hier in de gemeente, oké? Okay? En vooral, waar ik kom, ben ik me bewust, er is iets in mij te lezen. Bijvoorbeeld, jullie hebben net dingen genoemd. Wat is in jouw hart te lezen? Niet? Liefde, natuurlijk. Nog iets. Stefan, is in jouw hart iets te lezen? Niet? Wat? Poe? Ja, oké, okay, mag. We moeten een beetje spiegelen, hè? Liefde. Vriendelijkheid. Aandacht, oh ja, oh heerlijk. Ja, bewogenheid.
Je bent van mij.
Wat?
Je bent van mij.
Ja, je bent van mij. Vrede.
Ja,
dat vind ik jou. Zuivere gedachten. En zoveel. Kijk maar in de spiegel. Wat lezen mensen in jou als ze in jouw leven kijken? Echt. Niet alleen hier in de gemeente met je zondagsgelaat. Thuis. Bij je vrouw of kinderen, buren, collega's. Wat lezen mensen dan? Dat is belangrijk. Jezus wil brieven schrijven. Dit is zeker, oké? Amen. Amen, dat is oké, okay, hebben we dit. Heeft hij toch geen enkel boek achtergelaten? Geen psalm, ook niet één gebed? Of? Niet zelf opgeschreven. Dat bedoel ik. Nergens lezen wij dat hij zelf iets op papier gezet heeft. Ook niet met onze vader. Er is ook geen afscheidsbrief van hem met de hemelvaart. Dag, nee. Waarom? Hij zou zoveel kunnen nog tijd gebruiken om te schrijven. Je moet nog neerzetten. Je moet boeken achterlaten als ik hier wegga. Niets heeft hij geschreven. Niets, geen enkel woord. Dat heeft mij geboeid om dat te zien. Waarom? Dat zou leuk zijn, een Bijbelboek door hem zelf geschreven, in de Bijbel te hebben. Boek van Jezus, of niet? Oké, okay, later wel. Dan heeft hij Johannes de Openbaring gedicteerd. Oké. Okay. En zegt, schrijf op. Ja? Je kent die tekst Openbaring zeker, lees maar na. Maar tijdens zijn optreden op aarde heeft hij geen pen en papier gebruikt, maar wel zijn woord en zijn geest. Waarom? Omdat hij wist dat hij op een hele andere manier heel veel brieven zou gaan schrijven. Hij wist, er zullen mensen komen, die hun handen ter beschikking zullen stellen, zodat ik met mijn hand er iets op kan schrijven, zodat er zelfs heel veel kan opschrijven, vele woorden, vlees geworden worden. Zijn inkt is het woord en die pen is zijn sprekende geest en een briefpapier. Is jouw hart. Ja, u bent het briefpapier Jezus. Fantastisch. Hoe vind je dat trouwens? Bijzonder, hè? Is dat een prima evangelie? Heb je dat verwacht vanmorgen? Ben je bereid om je zo te beschikken te stellen? Jezus opende geen Facebook-site. En geen WhatsApp-groep. Om iets mee te delen. Maar hij heeft ons, jou en mijn hart, daarvoor uitgekozen. En samen als gemeente zijn we een boek vol brieven. Dit is het boek des levens. Van hem. Dat bestaat uit mensen, niet uit lijsten of papier of computerbestanden. Dit is het internet, het net. Internet tussen God en mensen. Als Jezus een brief schrijft, zet hij er ook een adres op, of niet? E-mailschrijvers weten het heel goed. Als je in het aanveld geen adres invoegt, dan gaat die niet uit je computer. Adres ontbreekt. Klopt dat? Of heeft iemand andere ervaring? Oké. Ik ga toch geen brief schrijven als ik niet geloof dat die ook aankomt of niet eens gelezen wordt. En ik hoop dat die niet in de spam directory zullen terechtkomen bij de anderen. Of? Ja, dat hoopt de Heer ook. Misschien heb je zo'n spam directory in je leven. Waar al die goede brieven naar hem terechtkomen. En niets bij je eigenlijke postbus. Misschien zeg je al, oh ja, ik wil graag heel veel mooie dingen in mijn hart laten schrijven door Jezus. Maar lezen? Lezen mag mij niemand. Want daar zijn nog andere geheimen. Neem mijn couvert, mijn envelop, blijf gesloten en verzegeld. Mijn e-mail is geëncrypteerd. Versleutelt hij dat? Met een wachtwoord. Weet je, dan ben je wel een brief. Maar een brief die het doel mist. Als Jezus jou als brief ziet, dan wil hij toch ook dat anderen dit kunnen lezen. Gij zult mijn getuigen zijn. Wij zijn immers gezanten van Christus. Maar een brief die het doel mist. Als Jezus jou als brief ziet, dan wil hij toch ook dat anderen dit kunnen lezen, of niet? Weet je, vaak lijkt een gemeente op een brievenbus. Heb ik erover nagedacht? Willen wij onze gemeente zien als een brievenbus, postbus? Oh ja, en die bewaart heel wat aan brieven. Kan veel in. Nee toch. Want in een brievenbus is het totaal donker. En bovenal, de brieven zijn nog gesloten. Niemand weet wat in de andere geschreven staat, die naast hem ligt. Ik weet dat jullie hier niet zo'n brievenbus zijn, maar veel gemeenten en kerken leven wel zo. De komende weken hebben jullie veel mogelijkheden, heb ik begrepen tenminste, om veel te laten zien van jouw hart. Het is tenminste heel veel al te zien. Kijk maar naar Kerk TV. Daar heb ik heel wat gezien de laatste maanden, wat hier zo gaat. Het doel van de brieven is niet de brievenbus, maar de brieven, dat de brieven op de juiste adres moeten komen en dan ook nog gelezen worden. De bedoeling is immers dat door middel van de gemeente de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Een bijbels begrip moet daarheen, hè? Het is sprake van jou. Christus in ons is soms de enige die de wereld te zien krijgt. Echt? Er zijn toen twee hoofdproblemen. Veel wil naar buiten goed doen, wil een mooie envelop zijn en in aanzien klimmen. Alles ziet goed uit. Iedereen denkt, wat mooi. Ik heb zo'n briefje bij. Kijk, zo'n hele mooie briefje. Wat mooi. Zo'n briefje, ja. Wat moet daarin een veelbelovende boodschap zijn, maar als de envelop opent, komt er in, wat naar buiten. Zie je het, Gert-Jan? Een lege bladzijde. Of, nog erger, niet schrikken. Wat een papiertje. In zo'n envelop. Jezus heeft van deze soort veel gezien. Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, de buitenkant van de bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onwaardigheid. Anderen schamen zich. Probleem 2. Omdat ze van beiden zo besmeerd zijn. Andere brief. Zo'n brief wil toch niemand openen. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Laatst komt iemand naar onze diensten toe gelopen. Ik kende hem niet. Een beetje grijs haar. Niet, nou ja, vond ik niet zo gemakkelijk te zien. En veel tattoos. En dan begon hij te dansen en te zingen. Heer, wat is met die mens? De eerste indruk was van mij, Nu blijkt dat hij uit Rotterdam komt. Hij werkt daar in Duitsland. Hij gaat in een gemeente en is geestgedoopt. En hij gaat overal heen en evangeliseert tijdens zijn werk. Begrijp je dat? Hoe wij soms denken, ik tenminste. Maar als de anderen schamen zich, omdat ze van beiden zo besmeerd zijn, zo'n brief wil toch niemand openen. Daar ga je nog niet mee aan contact opnemen. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Hij kleedt nou niet. Er staat erop uit of afgewezen, ondeugelijk, misbruikt, vervloekt, vol zonde. Denk maar aan de jonge David. Die telde ook niet mee. Maar de mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heer kijkt naar het hart. Dat moest ook de profeet Samuel nog leren. Dat een 17 jaar oude schaapherder in Gods ogen, die naar schapen denkt, open, ja, naar Gods ogen wel de volgende koning zou zijn. Herinner je nog aan de preek van Toon hier op maart, 5 maart? Daarover heeft hij gehad toen. Nou, ik heb het onthouden. Ik denk, ik moet je weer herinneren, hè. We vergeten zoveel. Er zijn zo'n goede boodschappen hier, elke zondag. En het kan zijn dat de volgende weken niet meer weet wat hier was. De week daarvoor, nou ja, oké, 2 weken nog. En bij Jaap Visser was het een beetje nog, nou, dat ging nog. Maar met 5 maart? Het moet levend blijven, oké, niet in alleen de hoofd. En later wordt die 17 jaar oude David voor zoveel mensen, ook voor Jezus en voor ons, zo'n prachtmens. Hij werd immers een geweldige koning van God en priester en profeet. Want van binnen was in zo'n briefje een hele mooie ervaring. Hey. Ja, daar gaat het om. Wat staat erop? Nog beter, in je hart geschreven. David wist het heel goed. Er kunnen heel wat verkeerde woorden in je hart geschreven zijn. Woorden als, je deugt niet, je bent gezakt, jou ligt het nooit, je bent dik of mager. Dat kan opgeschreven zijn, in je hart gegrift. Je had een jongen moeten zijn in plaats van een meisje. Echt? Maar eigenlijk was het sowieso niet gewenst. En jij bent sowieso de oorzaak van onze wanhoop en wanorde. Wat gebeurt? Keiharden worden gegrift in het hart. Wie kent dit niet? Er kan zich zoveel tegenspoed eraan dienen. Woorden die iemand anders in je hart gegrift heeft. Dat kan heel diep gaan. Die kan jouw totale levensloop vervormen. Echt. Ja, ook de duivel wil dingen in je hart schrijven. Bestempelen. Jou vervloeken. Verwerpen. Waar kom je vandaan? Uit Nazareth? Kan uit Nazareth iets goeds komen? Uit Alphen? Zuid-Holland? Geen wonder. Kan daar iets goeds van komen? Van welke gemeente ben je? De Ark. Aha. En dan haal je weg. Snap je? Wat moet je dan doen? Ik spreek uit de ervaring, oké? Echt. Maar ik laat mijn ervaring nu weg. Het gaat om jullie. Wat hebben mensen allemaal ook over mij en tegen mij gezegd? Wat moet je dan doen? Die anderen vergeven. Vader of moeder vergeven. Broeder of zus vergeven. Echt vergeven. En loslaten. De geesten onderscheiden. Die een foute pen hebben gepakt. En andere zuivere woorden. Woorden van God beleiden. Door de anderen te vergeven, wist jij je eigen hart zuiver. Wist je dat? Jezus helpt je erbij. Maar jij moet het doen. Wat staat er in je hart geschreven? En hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat? Ik weet het niet. Als je maar kijkt wat voor gedachten naar boven borrelen. Als je alleen bent en tot rust komt en voor de spiegel staat. En iets langer in de spiegel kijkt. Nee, nog iets langer. Nog iets langer. Ken je dit? En in die ogen van die andere in de spiegel kijkt. En tegen hem zegt, ik heb je lief. Jij bent mijn beste vriend. Jij kent mij heel goed. Moet je doen. Dit geneest. Dit geneest. Vaak hebben wij ook zelfwoorden in ons hart geschreven. Nooit meer zal ik heilen, bijvoorbeeld. Nooit meer zal ik mijn gevoelens uiten. Ik zal niemand vertellen wat mij aangedaan is. Komt. Ik kan dit niet vergeven. Nee, dit gaat niet. Woorden van jezelf geschreven. Je kunt je ook zo ergeren dat je opeens jezelf vervloekt. Je doet iets en het klopt niet. Ken je dit wat? Ik zeg het niet. Ga onderscheiden dat achter dit alles ook de oude slang zit die een stroom van water die zijn vervloekingen achter ons aanspuwt. Openbaring 12. Onze tong kan een groot vuur aansteken, zegt Jacobus. En daarom moeten onze lippen aangeraakt worden. Soms moeten wij mensen heel nauwgezette ogen openen, wat zij alles zeggen. Ik denk ook aan de roeping van Jesaja, waarin de Heer met een gloeiende kool van de altaar zijn lippen aanraakt. Ook wij hebben een aanraking van deze gloeiende kool van de altaar aan onze lippen nodig. Heel diep nodig. Woorden kunnen zij als een zwaard dat jouw hart verscheurt. Want het hart is zo kwetsbaar. Maar ook uit de mond van Jezus komt een scherp tweesnijdend zwaard. Het zwaard des geestes om tegen de vijand te strijden. De geestelijke strijd wordt met zwaarden uitgevoerd. Ja? En dit zijn woorden en belijdenissen. Ik heb geen zwaard thuis. Och toch? Hier. Ik heb een zwaard in mijn mond. Jezus ook. Het is lang niet altijd wat er in je hart geschreven steht waar. Vele woorden die over je leven zijn uitgesproken, die je over jezelf hebt uitgesproken, zijn niet waar. Echt niet. Deze leugens vertroebelen de zicht op de waarheid. Waarom? Daarom moeten je ogen open gaan voor de leugens die je in je hart geschreven staan. Als deze leugenachtige woorden niet op een hemelse manier worden uitgewist, kom je nooit van de invloed af die deze woorden op je hebben. Ik herhaal het nog een keer. Als deze leugenachtige woorden niet op een hemelse manier worden uitgewist, kom je nooit van de invloed af die deze woorden op je hebben. En jouw ontwikkeling stagneert. Je komt niet verder. Al die woorden moet je in het licht van God gaan zien en zelf terugnemen als je die uitgesproken hebt. Het is mogelijk dat je niet voelt wat je in je hart leeft. Ook dat. Je gelooft heel wat. En je zegt ja en amen. Maar het blijft toch diep van binnen leeg. Ken je dat ook? Dat is een probleem van vele van de evangelie-christenen. Ze geloven en ze kunnen in tongen bidden en ze hebben goede gedachten, hoofden vol en bijbels vol. Maar het hart blijft van binnen toch ergens leeg. Een groot probleem. Het is alsof het niet van jou is. Alleen aangeleerd. Laat je dan niet in verwarring brengen. Geloof aan de bron in jouw hart. Hij is erg begaan met ons hart, met jouw hart. Heer, vergeef mij, kan je bidden, dat ik mijzelf niet kan vergeven. Wat ik gezegen of gedaan heb. Ik breek met mijn eigen duivelse belijdenissen over mezelf. Ik aanvaard uw bestemming voor mijn leven. Heer, genees mijn hart. Verenig mijn hart, mijn mond, mijn wil, mijn gevoel. Maak mij één. Geef mij uw nieuw hart. En vul het met uw geest. Wat een smeken. Een smeken die klinkt als muziek in de oren van onze Vader. Heer, ik wil niet alleen ja en amen zeggen, maar u echt van binnen volop leven. Heer, soms kan ik het niet opmerken en voelen. Er is zoveel twijfel in mij. Dat weten die anderen niet. Het is toch zo. Twijfel. Ben je echt? Is dit alles waar? Heer, ik geloof in de bron in mijn hart. Dank u dat u erg begaan bent met mijn hart. Schrijf uw gedachten maar in mijn hart. Dan kan zijn dat de Heer opeens tegen jou zegt, hey, doe het zelf maar. Ik? Hoe dan? Lees maar wat de psalmist zegt. Psalm 45, vers 2. In mijn hart wellen de juiste woorden op. Mijn gedicht spreek ik uit over de koning. Nu komt het. Mijn tong is een pen of een stift van een vaardige schrijver. Met mijn tong dus kan ik iets schrijven. Moet je proberen. Ja, in een goede manier, hè? Kan je met kinderen spelen? Neem een pen in de tong. Probeer kinderen iets te schrijven met de mond. Het zijn mensen die geen handen hebben, geen voeten hebben. Die kunnen wel hele goede tekeningen maken. Dat ken je, hè? Nou ja, moet je gewoon een beetje uitproberen. Als je geestelijke gehandicapt bent. Snap je wat ik bedoel? Je kan wel niet de tong gebruiken. Met mijn tong kan ik dus schrijven. Dit is een cruciale kerngedachte van het evangelie. Woorden hebben macht en kracht. En in Spreuken 3 vers 3 staat, mogen liefde u trouw en trouw u nooit verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Wij. Wie? Jij. Dus mijn tong is een pen of een stift waarmee ik kan mijn hart vullen. Waar ik in mijn eigen hart of in het hart van een andere kan schrijven. Volgende week. Als vader of moeder schrijf je heel veel woorden in het hart van de kinderen. Daar moeten wij wel goed opletten wat je tegen hen zegt. Wat is jouw belijdenis? Heel belangrijk. Hoe denk je over jezelf? En schaam je niet daarvoor om dat te uit? Ik denk over mij zo en zo en zo. Ik denk zo over mij. Dat is eigenlijk mijn leven. Mag beleiden. Schaam je daarvoor niet. Hier in de gemeente is het troost. En het kan veranderd worden in zo'n briefje. Maar je moet het wel uiten. Komende weken is er veel tijd voor. Ik heb een beetje meer toon. Ja. Wat is jouw belijdenis over je naaste? Wie heeft gezegd wat je bent? Is dit zo? Ga naar de Heer. Luister met een opmerkzaam oor wat Hij over jou zegt. Over jullie zegt als gemeente. Maar dan komt stap 2. Spreek deze woorden uit. Spreek ze met jouw tong uit en schrijf ze op de tafel van je hart. Door steeds weer de waarheden over jou te beleiden. Ook als jouw gevoel in totaal iets anders tegen je zegt. Dat is geloof, hè? We leven uit geloof, niet uit het gevoel. Het gevoel komt dan nog in genezing, ja, daar ben ik zeker van. Pak de pen van God. Zo belangrijk om op te komen tegen de stroom van valse woorden uit de bek van de slang. Zo heeft Jezus ook over zichzelf steeds weer uitgesproken wat de Vader over hem gezegd heeft. En wat is tegen Jezus niet allemaal gezegd? Hij heeft alleen de woorden van zijn Vader in zijn hart opgenomen, in zijn hart geschreven. Hij konde dit heel goed onderscheiden. En zo was hij ook in staat voor Pilatus te beleiden dat hij koning is van de koninkrijk van God. Bent u de koning? Jezus kijkt hem aan. U zegt het. Punt. Jezus blijft als mens beleiden, ik ben koning. Als je hem daarin volgt, als voorbeeld, en ook blijft beleiden, ik ben koning. En ik ben een levende brief van Christus. Bewaar je je eigen hart. Je zult zien hoe de Heer jouw hart geneest. En het kan en zal gebeuren dat de bron in je hart doorbreekt. En het leven naar buiten stroomt. Als bij een fontein die het bodembetondeksel op een poch doorslaat. Zo'n kracht is het woord van God in jou. En zo'n kracht is jouw belijdenis uit het woord van God. Uit zijn belijdenis over jou. Wat uit uw mond uitgaat. Blijf het geloven. Ondanks alle tegenspoed. En het grote feest zal komen. Maar het begint allereerst tussen hem en jou. Amen.